vis pace.
Goedemiddag, broeders en zusters. Welkom in deze dienst, deze middagdienst, ook onze gasten en onze luisteraars. De collecte is vanmiddag voor de Theologische Universiteit. Bij de uitgang staan ook collectezakken. Zowel kerkenraadspastoraal als de kerkenraad, of de diakenen, vergaderen woensdag. Volgende week zondag begint de dienst van West om 10:00 uur, zo de heren wil. Aan een afmelding is mogelijk tot 30 minuten voor de dienst. En in deze dienst gaat dominee Balk ons voor. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes, hier in de kerk en ook iedereen die thuis meekijkt en luistert. Laten we eerst gaan staan en onze hart, onze aandacht richten op God. Genade en vrede voor u, van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest.
Amen.
Deze dienst is de derde in een serie van 3. En die drie diensten gaan over de toorn en het oordeel van God. 2 weken geleden ging het over de toorn van God. Vorige week ging het over het laatste oordeel. En deze derde dienst staan we stil bij de roep om recht. Het verlangen naar het oordeel. Want de werkelijkheid van het oordeel, dat is misschien nog één ding. Maar dat je ernaar verlangt, en dat is natuurlijk echt iets wat je in de Bijbel ook wel tegenkomt. Dat naar voren komt, dat is nog iets anders. De roep om recht. Nou, dat verlangen, daar proberen we contact mee te krijgen en dichtbij te komen. En dat gebeurt ook in het eerste lied dat we zingen, een lied om vrede. Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. In het liedboek gezang 1010.
Geef vrede, de wereld wil slechts strijd.
Laten wij bidden om een zegen over deze dienst. Heer onze God, onze Vader in de hemel. U die een God van vrede brengt. Dat is nodig dat u dat doet. En de aarde wacht op u. De aarde wacht erop dat u vrede brengt. En u hebt dat ook beloofd, dat u door Jezus Christus een rijk van vrede zult brengen. En er is zoveel strijd, oorlogen, daar horen we van in deze wereld. Er is strijd ook dichterbij, strijd ook wel in ons eigen hart. Zoveel plaatsen waar onvrede is. En wij verlangen naar vrede. En dat verlangen daar, ja, daar gaat het over in deze dienst. En we willen u bidden, wilt u dat verlangen ook werkelijk in onze harten leggen? Het verlangen naar uw vrede. Wilt u dat in onze harten leggen, ook door wat we in deze dienst overdenken en wat we uit uw woord zullen lezen? Werkt u daarvoor ook met uw Heilige Geest? Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. De roep om recht, dat er recht gedaan wordt en dus ook dat er gestraft wordt. De roep om recht, daarover gaat het dus in deze dienst. En dat verlangen daarnaar, die roep daarom, die kom je in de Bijbel ook wel tegen. Die kom je bijvoorbeeld in heel wat psalmen tegen. En straks zullen we psalm 11 lezen, ook na wat inleidende woorden van mijn kant. Dat is een verlangen, dat verlangen naar straf, wat een verlangen naar oordeel, waar wij niet zo makkelijk dichtbij komen. En dat hebben we in deze prekenserie ook al wel eerder gezien. Maar dat heeft wel met een aantal dingen te maken. En daar wil ik eerst even met u bij stilstaan. Je komt dichter bij dat verlangen ook naar de, zeg maar eventjes, de straffende gerechtigheid van God, het oordeel van God, als je wat meer het perspectief kiest van degene in deze wereld die verdrukt zijn. En degene die onder de voet gelopen worden. Als je meer vanuit dat oogpunt naar de wereld kijkt, dan levert dat een heel ander beeld op. En dan kom je als het ware veel gemakkelijker bij dat verlangen. Het perspectief van het slachtoffer, als ik het even zo mag noemen. Als jij op een hele diepe manier onrecht te lijden hebt. Of als jij bijvoorbeeld christen bent in Noord-Korea, om eens een land te noemen, of een ander land, waar je echt vervolgd wordt en gediscrimineerd wordt. Waarin je heel veel onrecht te lijden hebt, dan levert dat een heel ander plaatje op dan, zeg maar even de doorsnee van ons, als je in een land als Nederland woont, waar je toch betrekkelijk comfortabel leeft en je bestaan op kan bouwen. En dat geldt natuurlijk tot op zekere hoogte voor veel van ons, als je een redelijk geslaagd leven hebt in de maatschappij. Als je grootste probleem is dat je het vaak zo ontzettend druk hebt. Of je grootste probleem is dat je zo ontzettend moet presteren. Of dat je succesvol moet zijn. Ja, dan zit je ergens op een hele andere boodschap te wachten. Dan is die boodschap van oordeel en straf niet de boodschap waar je op zit te wachten. Ja, dan zit je bijvoorbeeld veel meer te wachten op de boodschap dat je voor de liefde van God niet hoeft te presteren. Of dan zit je te wachten op inspiratie. Het is ook een woord dat heel belangrijk is in de kerk nu. De kerk moet inspirerend zijn. En je kunt veel minder met het idee van vergelding, met het idee dat de bozen gestraft worden. Daar staan we niet vanzelf bij. En dat heeft er ook wel ergens iets mee te maken dat we, nou misschien mag ik het even een beetje lelijk zeggen, dat we een soort middenklasse kerk zijn. En dat onze geloofsbeleving er ook wel mede door gestempeld is dat we, zeg maar even 1000 jaar, of een periode van 1000 jaar, het christelijk geloof onze samenleving geweldig gestempeld heeft. Dat is over die tijd het winnende geloof, zeg maar even. En dat stempelt ook onze geloofsbeleving. Of we dat nou willen weten of niet. Het winnende geloof. Ja, nu niet meer zo, maar vroeger wel. En vanuit de Bijbel gezien is dat bepaald niet vanzelfsprekend. Kan de minderheidspositie, die we nu ook wel in de christelijke kerk hebben, die kan je veel dichter bij de Bijbel brengen dan zeg maar even die meerderheidspositie. De Bijbelse geschriften zelf zijn ook vaak geschriften die van een minderheid zijn. En niet zelden van een verdrukte minderheid. In de geschiedenis van Israël, in het Oude Testament, is het doorgaans maar een minderheid binnen het volk die de Heer dient zoals de Heer gediend wil worden. En de meesten was het dienen van de Heer vermengd met het dienen van afgoden en andere dingen. Verplaats je in de slachtoffers van deze wereld. En ook de slachtoffers van deze wereld. Degene die onderdrukt worden. Ver weg door oorlogsgeweld. Maar misschien ook wel veel dichterbij dan je denkt. Slachtoffers van huiselijk geweld, seksueel geweld of andere vormen van geweld, van machtsmisbruik, van vormen van psychische onderdrukking. Mag zo iemand wat jou betreft iets hebben aan de wraakpsalmen? Mag zo iemand daar iets aan hebben? Als je volstrekt machteloos bent en de adem je benomen wordt. Of mag dat eigenlijk niet? Is daar geen ruimte voor? Je moet toch vergeven? Dat is in elk geval een belangrijke vraag om over na te denken. Accenten die wij al gauw zetten in de verkondiging van het evangelie kunnen onbedoelde gevolgen hebben. Namelijk dit onbedoelde gevolg dat mensen die kwaad doen relatief gemakkelijk wegkomen. Want er is toch vergeving? God vergeeft altijd weer en dan kun je weer verder. Maar als jij vooral iemand bent die te lijden hebt onder andere mensen, kan dat juist ook wel iets bedreigends hebben. Je moet vergeven. En zo niet, dan doe jij het niet goed. En is het juist daarom niet ook belangrijk dat we in de kerk ook altijd het accent blijven zetten van het recht doen. Er moet recht gedaan worden. En dat is belangrijk, dat God oordeelt en dat God recht doet. En daar mogen we ook om leren vragen, om leren roepen. Want er is zoveel in de wereld wat eigenlijk het rechtvaardigt om dat te vragen, om dat te roepen. En het is misschien ook wel wegkijken van allerlei ellende en kwaad dat er gebeurt als we als kerk collectief die roep niet meer tot uiting brengen in de kerkdienst of in je eigen geloofsbeleving. Verplaats je in degene die op de grond ligt. En dat is misschien een ander bestaan dan jij hebt. Verplaats je in degene die op de grond ligt. Ik denk ook aan Jezus' gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Wij noemen dat de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Maar als je nou het verhaal goed volgt, dan zie je dat de hoofdpersoon in het verhaal niet die Samaritaan is, maar die man die op de grond ligt. Daar staat de camera van het verhaal bij. Het verhaal gaat niet zo van, er was een Samaritaan en die maakte dit mee en dat mee en die zag toen ook nog een keer iemand op de grond liggen en die ging die helpen. Nee, het verhaal is, er ligt een man op de grond. Eerst die priester, die helpt hem niet en dan nog iemand die helpt hem niet en dan die Samaritaan. Laat dat het perspectief zijn. Dat is het perspectief dat Jezus zelf ook aangeeft in die gelijkenis. Sommige mensen, misschien u of jij ook, vatten het evangelie op deze manier samen. Jezus is voor je zonde gestorven aan het kruis. Dat is waar. Maar soms functioneert die zin los en ook wel eens een beetje te los. Het is onderdeel van een groter verhaal. Die zin, Jezus is voor je zonde gestorven aan het kruis. Het is onderdeel van het grote verhaal dat zegt het koninkrijk van God komt. En vooraf aan die vergeving en aan die verzoening door het kruis gaat ook dat Jezus juist in de kruisiging de kant van de verdrukte kiest. Daar doet Jezus dat letterlijk. Hij gaat daar hangen, zeg maar. Hij laat zich. De kruisiging van Jezus is ook onrecht dat aan Jezus gedaan wordt. Wat Jezus ondergaat. Dus de Joden, de Joodse leiders, brengen hem naar Pilatus en vinden hem dat hij dood moet. En daar doet God vervolgens iets prachtigs mee, die verzoening. Maar dat is zeg maar later. Eerst kiest Jezus die kant. Gaat Jezus op die plek staan. Het evangelie is ook een verhaal juist vanuit die onderkant. Jezus is de rechtvaardige die onrecht leidt. En dat is een figuur die in de psalmen ook heel vaak tegenkomt. En Jezus komt daar doorheen en zet zo ook die onrechtvaardige, die machthebbers te kijk. Jezus zegt dat zelf op een bepaalde manier ook. In het Lucas-evangelie het meest nadrukkelijk. Daar zegt Jezus bijvoorbeeld, als de soldaten naar hem toe komen in de hof van Gethsemane om hem gevangen te nemen. Dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis. Nu gebeuren de dingen die uit de wereld van het kwaad komen. En zo zegt Jezus dat. Op de beamer zie je al een poosje dit staan. Als je deze gedachten, die volgorde van eerst die vraag om recht. En eerst het kiezen van dat perspectief van die verdrukte. En daarna pas die vergeving en verzoening. Als je dat in schema brengt. En wat betekent dat nou? Nou, dan kom ik hierbij uit. En het is natuurlijk ook allemaal iets te simpel weergegeven. Dat weet ik ook wel. Maar het kan toch even helpen. Wat is het evangelie? Wat is Gods goede nieuws voor mensen die verdrukt worden? En wat is Gods goede nieuws voor mensen die juist kwaad doen? Nou, voor het goede nieuws voor zeg maar slachtoffers is: Jezus staat aan jullie kant. Hij staat aan jullie kant. En ook al snapt geen mens je. Jezus snapt je wel. En hij komt voor je op. Hij staat aan jullie kant. En het goede nieuws voor mensen die kwaad doen, voor hen is er gelukkig ook goed nieuws. Dus goed nieuws is er voor iedereen. Dat is, maar voor de daders is dat wel confronterender. Jezus staat aan de andere kant. En er is redding mogelijk door bekering. En als je Jezus als verlosser aanneemt, ja, dan neem je ook diegene aan als verlosser die aan de andere kant staat, die gekruisigd is. En op de knieën gaan is dan ook een vorm van bekering. En dan is er ook vergeving. En ik denk ook dat, nou, misschien zit je in de kerk of maak je deze dienst mee en heb je zelf ook heel veel rottigheid juist van de kant van andere mensen meegemaakt. Ik denk ook dat het belangrijk is dat zeg maar gevoelens van boosheid die er dan zijn of kunnen zijn of die je gehad hebt of nog steeds zijn, dat die gevoelens er mogen zijn en er kunnen zijn en niet als gevoelens veroordeeld moeten worden. En ik geloof dat het toch op het algemeen ook wel zo werkt. Dat mensen pas tot vergeving kunnen komen als er ook ruimte is voor het uiten van ja, het verlangen naar, in elk geval het verlangen naar wraak of de boosheid. Of, nou, die ruimte die moet er zijn. En die mogen we elkaar ook geven. De roep om recht, die komt in de Bijbel dus veel voor. Ik zei al veel in de psalmen ook. En we gaan wat preciezer kijken naar één zo'n psalm. En dat is psalm 11. Laten we die lezen.
Ik lees met u psalm 11. Voor de koorleider van David. Schuilen doe ik bij de Heer. Hoe kunnen jullie dan zeggen, vogel, vlieg weg naar de bergen? Zondaars spannen de boog en leggen hun pijlen al op de pees om de oprechte in het duister te treffen. Wat kan een rechtvaardige anders doen als de grond onder alles wegzinkt? De Heer in zijn heilig paleis, de Heer op zijn troon in de hemel. Met aandacht beziet hij en fronsend keurt hij de mensen op aarde. De Heer keurt rechtvaardigen en zondaars. Wie het geweld liefhebben, haat hij. Vuur en zwavel stort hij over hen uit. Storm drinken zij uit de beker die hij aanreikt. Rechtvaardig is de Heer. Hij heeft rechtvaardigheid lief. De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen.
Vorige keer dat ik deze dienst hield, dat was nog voor de coronatijd. Hadden we nu een moment om daar even samen over na te denken. En ook eerst te delen, ook plenair te delen, wat deze psalm bij je oproept. Nou, dat slaan we nu over. Dat is even niet handig of goed om te doen. Dat is op zich jammer. Maar dat is niet anders. Psalm 11, ik loop hem bij langs en ik deel dus met u wat mij opvalt aan deze psalm. Wat je merkt in psalm 11 is dat er een heel kwetsbaar mens aan het woord is. Buitengewoon kwetsbaar mens. Niet iemand die stevig staat, maar iemand die zo om kan vallen. Nou, daar zo iemand luisteren we. Daar hebben we aandacht voor. Dat kwetsbare, dat voel je al in het eerste vers. Schuilen doe ik bij de Heer. Hoe kunnen jullie dan zeggen, vogel, vlieg weg naar de bergen. Even dat beeld van die vogel. Vogel, vlieg weg naar de bergen. Zo, dat zal niet letterlijk tegen diegene gezegd zijn. Maar die boodschap die komt waarschijnlijk onuitgesproken naar hem of naar haar toe. Vogel, vlieg weg naar de bergen. Zo van, nou ja, weet je, fladder jij nou maar weg. Je kunt er net zo goed niet zijn. Wat jij te zeggen, te brengen hebt, wie jij bent, dat is niet de moeite waard. Ga maar weg. Nou, die boodschap kan onuitgesproken naar een mens toekomen vanuit het collectief van een gemeenschap, ook wel vanuit een kerkelijke gemeente. Nou, als je min of meer ontkend wordt, of datgene wat jou beweegt ontkend wordt. Ten vorme van karaktermoord eigenlijk. Ga er maar mee weg. Nou, naar zo iemand luisteren. Vogel, vlieg weg naar de bergen. En dat is ook ergens een oefening in wat tegenwoordig heet inclusief kerk zijn. Met ruimte voor diversiteit. Ook die stemmen horen in de kerk die misschien onder zouden sneeuwen, die niet gemakkelijk gehoord worden, die niet direct gehoord worden. Die kwetsbare stem. Dat is het eerste. Een kwetsbaar mens is hier aan het woord. Het tweede wat opvalt is dat rechtvaardigheid, dat een grond is. De grond waarop je staat. Ik lees verder, zondaars spannen de boog, leggen hun pijlen al op de pees om de oprechte in het duister te treffen. Wat kan een rechtvaardige anders doen als de grond onder alles wegzinkt? Rechtvaardigheid heeft iets van een grond, een stevige grond waarop je kan staan. En wat is rechtvaardigheid, de toestand, de situatie van rechtvaardigheid, zeg maar? Dat is juist dat er ruimte is voor ieder. Rechtvaardigheid is niet speciaal dat je je aan de regels houdt of zo. Maar rechtvaardigheid, dat er ruimte is voor de kwetsbaren. En dat diegenen die op een of andere manier sterk zijn, fysiek sterk of verbaal sterk, dat die hun kracht gebruiken om het kwetsbare te beschermen. En als dat er is, ja, dan is er rechtvaardigheid. Dan is er ruimte voor ieder. En is dat niet ook wat God zelf doet? Wat God zelf bijvoorbeeld in Israël doet door zijn wetten, de wetten in het boek Deuteronomium bijvoorbeeld. Waar je ook in heel veel wetten die denkrichting ziet van laat de armen er zijn, laat de kwetsbaren er zijn. En zorgvuldig omgaan met elkaar en zorgvuldig omgaan met de wereld. Dus de ruimte van het recht, daar waar God voor instaat. En als de oprechte getroffen wordt, als die zich niet veilig voelt, ja, waar kun je anders heen gaan dan naar God? God die recht doet. Als iedereen maar zijn kwetsende en krenkende gang kan gaan, ja, dan ben je nergens meer. Dan kun je alleen maar naar God toevluchten. En dat is wat de dichter in Psalm 11 doet, de dichter naar wie we vanmiddag luisteren. Rechtvaardigheid als de grond waarop je staat. Wie is God? Wat doet de Heer? Wat weet de dichter hoe de Heer is en waar hij ook aan appelleert? God, Doe wat u moet doen. En in vers 4 wordt dat eigenlijk op een hele, wat mij betreft, een hele mooie manier omschreven. De Heer in zijn heilig paleis. De Heer op zijn troon in de hemel. Met aandacht beziet hij. En fronsend keurt hij de mensen op aarde. Dat fronsend keuren vind ik ook wel een mooi vertaald ook. Je ziet als het ware zo'n gezicht met zo'n frons. En kijkend wat gebeurt daar op aarde. Ik vind het zelf eigenlijk een heel mooi bijbelvers. Maar misschien ook een bijbelvers wat je een beetje moet leren mooi vinden. Omdat zoveel mensen, zoveel jongeren met name ook wel, geloof en God en kerk verbinden aan regeltjes. En dat denk je dan misschien ook gelijk als je dit leest. Zo van God die zegt dit is goed en dat is niet goed en dit is goed en dat is niet goed. God die oordeelt en waar je dan een negatieve, lelijke associatie bij hebt. Maar als je dit vers nou leest binnen de context van deze hele psalm. Dan zie je toch een God die zich kwaad kan maken om onrecht. En die boos wordt als mensen vertrapt en onderdrukt worden. Een God die daar maar niet koud onder blijft. God die maar niet daarbij wegkijkt. Wat mensen zo vaak doen. Het laat gebeuren. Maar ziet wat er gebeurt. En ook het kwaad ziet wat er gebeurt. En daar zwaar aan tilt. Het is gelukkig niet zo dat iedereen maar altijd zijn gang kan gaan. God in de hemel ziet wat er gebeurt. Die ziet het onrecht wat mensen elkaar aandoen. Ook dat onrecht wat in het geheim, in het geniep ergens gebeurt, wat door geen enkel ander mens gezien wordt. Ook dat onrecht waar een rookgordijn van manipulatie omheen hangt. Onrecht dat gebeurt door mensen die misschien wel geziene mensen zijn in de wereld of misschien ook wel in de kerk. Daar kan dit van gelden. De Heer in zijn heilig paleis, de Heer op zijn troon in de hemel, met aandacht beziet hij en fronsend keurt hij de mensen op aarde. En dan die laatste versen. Die laatste versen die gaan over. Ja, die raken ook aan die straf. Ik lees het nog een keer voor. De Heer keurt rechtvaardigen en zondaars. En wie het geweld liefhebben, haat hij. Vuur en zwavel stort hij over hen uit. Storm drinken zij uit de beker die hij aanreikt. Rechtvaardig is de Heer. Hij heeft rechtvaardigheid lief. De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen. En wat je in deze verse ziet, is aan de ene kant een soort tekening van de hel, bijna ook wel, zoals wij dat als ware als een soort standaard plaatje in ons hoofd hebben zitten. De hel was een plek van vuur. Vuur en zwavel stort hij over en uit. Dus die hele plastisch uitgetekende straf. Maar daartegenover staat de allerlaatste regel. En die moeten we zeker niet weglaten. De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen. En dat is uiteindelijk waar het op uitdraait. De oprechte zal het gelaat van God aanschouwen. Die oprechte mens, de rechtvaardige mens, dat is dus niet een mens die zelf geen zonde heeft, maar wel iemand die een goede richting in het leven heeft. De oprechte zal, als je oprecht leeft, dan zul je het gezicht van God zien. En als je deze versen laat gaan over hemel en hel, die woorden er even aan verbindt, dan zie je ook wat de kern is. De kern van de hemel is toch het gezicht van God zien. Het bevrijdende gezicht van God. En waar het in die combinatie om gaat, is dat de rollen omgedraaid worden. En zeker omdat die twee versen na elkaar staan. Vuur en zwavel stort hij over en uit en de oprechte zal zijn gelaat aanschouwen. Daar zit een hele wereld achter waarin het omgekeerd is. Waarin die oprechte te lijden heeft en misschien ook wel vuur en zwavel ziet of de meest vreselijke dingen meemaakt. En die boosdoener, dat die toch in een bepaalde comfortzone zit en het goed heeft. En hier worden de rollen omgedraaid, die omkering die je in de Bijbel ook wel vaker tegenkomt. Nou, dat is Psalm 11. Het lied van een kwetsbaar mens, waar wel hele zware woorden in vallen. Maar het is niet een lied van iemand die het eens even goed voor elkaar heeft en het eens even sterk vertelt. Nee, het is het lied van een, van een kwetsbaar mens. Iemand die zich voortdurend opgejaagd voelt. Als een vogel die vliegt naar de bergen. En juist als we naast die kwetsbare mens gaan staan, dan begrijpen we ineens ook die zware woorden. En dan gaan we daar ook naar leren verlangen. Dus ik hoop ook dat je daarin meegenomen voelt. Dan ga je daar op een bepaalde manier ook naar leren verlangen. Met alle rafels die er zijn en vragen die er zijn. Oké, het zal allemaal. Maar je gaat er ook naar verlangen omdat het ook moet en goed is. Het verlangen naar een rechtvaardige wereld. Een wereld waarin oprechte mensen het gelaat van God zien. Ik geloof dat er best wel veel in de Bijbel is wat je beter snapt, beter binnen kan laten komen vanuit dat perspectief van dat slachtoffer, van diegene die onrecht lijdt. Bijvoorbeeld ook wel het boek Openbaring. De Openbaring, wat een boek is waar ook ontzettend veel oordelen worden uitgesproken. Natuurlijk, dat slot vinden we allemaal prachtig, hè? De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar daar gaat al een heel lang Bijbelboek aan vooraf. Het boek Openbaring snap je beter als je weet dat de eerste lezers ervan ook onderdrukte christenen zijn. Mensen die echt te lijden hadden onder vervolging. Er zit dus ook die omkering. Dat is de roep om recht. De roep om recht die in de Bijbel klinkt. En wat dus ook een Bijbelse, een christelijke roep is. En die wij ons in de christelijke gemeente ook stem mogen geven. En onze eigen mogen maken. En laten we dat nu ook doen door te zingen of in ons hart mee te zingen deze psalm. Psalm 11. Laten wij bidden. Heer onze God, onze Vader in de hemel. Wij danken u voor datgene wat we vanuit uw woord mochten horen vanmiddag. En we danken u dat u ons ook steeds weer wijst op kwetsbare mensen. En wilt u ons ook helpen om zo naar de wereld te kijken. Zo naar elkaar te kijken. En vanuit dat perspectief ook naar u te kijken. En dat zeggen we ook in het besef dat dat niet alleen maar over anderen gaat, maar ook over onszelf. Want we hebben zelf toch ook allemaal onze kwetsbaarheid. Datgene waarin we zomaar weggeduwd worden, weggedrukt worden. Datgene waarin we bedreigd worden. Heer, we willen u bidden voor iedereen die zich diep bedreigd voelt door andere mensen. Wilt u bevrijden? Op wat voor manier dan ook. Wilt u zich ontfermen? En wilt u recht doen? Niet alleen maar op de dag dat Jezus terugkomt, maar ja, als het kan ook al sneller. We willen u bidden voor landen waar oorlogen zijn. Waar mensen, waar hele volken of bevolkingsgroepen in angst moeten leven. Doet u recht en geeft u vrede. Heer, wij denken aan dictators, machthebbers die hun macht misbruiken. Vooral met zichzelf bezig zijn en niet met degene die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Heer, wilt u hun macht breken? Wilt u dat doen? Heer, zo leggen we ook het onrecht dat op deze aarde gebeurt bij u neer. Want wij zien er maar een heel klein stukje van. En soms kijken we ook weg. Maar u ziet alles. Wilt u het wegen? Weliswaar aanwegen. En wilt u in die weg ook recht doen, gerechtigheid geven en ook verzoening en vrede geven. Geef vrede, Heer. Geef vrede. De wereld wil slechts strijd. Amen. Laten we ons geloof belijden. Dat doen we vanmiddag met de geloofsbelijdenis van Nicea. Die zal ik u voordragen. En ik nodig u uit om te gaan staan en die woorden in uw hart met mij mee te zeggen. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door Hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en is hij een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. De derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader, en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. En die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. De collecte zal niet fysiek gehouden worden. Maar die is er wel en die noem ik nog een keer. Is ook nog een keer zichtbaar waar de collecte voor is. Bestemd is. De Theologische Universiteit zie ik voor West en Oekraïne zending voor Oost. Het laatste lied dat gezongen wordt is gezang 189 uit het gereformeerd kerkboek, de versen 2 en 6. Ik mag u nog de zegen van de Heer meegeven. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, met u, met jullie, allemaal.
mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn